Maar dus een gezamenlijk project met ongetwijfeld Europol. En ook vanuit de Universiteit Gent, uiteraard gefinancierd door de Europese Unie. Zoals ze het zelf zeggen, towards an evidence-based model for big data policing. Nou, een veel engere slogan kom ik toch niet heel vaak tegen.
Huiveringwekkend.
Ja. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyprogrammeur Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat mag je dan deze week bij ons verwachten? Wat meer info over de deal van Reddit en OpenAI en nog wat meer shady business van OpenAI in de marge. Beginnen zich steeds meer als een gewoon klassiek big tech bedrijf te gedragen. Europa heeft eigenlijk helemaal geen zin om iets aan spyware te doen. Dat vindt toch Sophie in het veld. Ze gaat eigenlijk uit van de Boys with Toys methode, waarbij ze zegt eigenlijk willen ze dat niet. Daar kijken we even naar. We hebben nu van Belgische bodem de volgende predictive policing. We gaan criminaliteit voorspellen, vindt een professor. Altijd interessant. En natuurlijk nog wat meer nieuwsberichtjes nemen wij mee. En Tim, de vorige keer hadden we eigenlijk een paar dagen te laat met opnemen. En dus hadden we al het nieuws dat we hadden, hadden we meegenomen. En dan zitten we nu weer gewoon samen op de gewone. En zeggen wij tegen elkaar, oei, we hebben eigenlijk te weinig om, nou ja, in vergelijking met andere episodes. Dat hebben we al eens vaker gezegd. Wat denk je, gaat het dit keer onder het uur zitten?
Ik ga daar geen uitspraken over doen, want elke keer als ik dat doe, dan ben ik grandioos fout. Dus we gaan ons best doen. Hè? We zullen een politiek correct antwoord van maken. We zullen ons best doen om het optimaal resultaat te bereiken. Dat is een heel nietszeggend antwoord.
Uitstekend in deze tijden van verkiezingen binnenkort. Ik zie mogelijkheden voor jou, Tim. Je kunt altijd de politiek in. Iets waarvan ik al lang heb begrepen dat gaat nooit iets voor mij zijn. Ik mis daar alle nuance en subtiliteiten en politieke achterklap. Dat gezegd zijnde gaan wij er meteen in met een kleine update. UWV namen we de vorige keer al mee, 150.000 cv's gelekt. Dat hadden ze in 2019 ook al eens, maar nu gaan ze er echt iets aan doen.
Ze hebben het licht gezien. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering, of de UWV, die hebben inderdaad vorige week een issue gehad waarbij de 150.000 cv's die zij verzamelden, dat die ongeoorloofd waren ingezien en mogelijk ook waren gescraped, waren gedownload door iemand. Dat is dus inderdaad de tweede keer dat dat gebeurt. Men heeft nu zoiets van, een twee keer begint wel gênant te worden, we kunnen absoluut niet dat dat een derde keer gebeurt. Dus wat gaat men doen? Men heeft gezegd, we gaan om de persoonsgegevens en de privacy van de mensen te beschermen, we gaan de persoonlijke gegevens op die cv's niet meer laten zien aan werkgevers in het platform. Dus potentiële werkgevers, die kunnen voortaan in het platform geen namen, geen geslachten, geen adressen en e-mailadressen van werkzoekenden meer vinden via werk.nl. Nu, mooi dat ze dat doen. Ik stel me dan wel de vraag, waarom hebben jullie het dan ooit gedaan? Als dat nu plotseling blijkbaar zo gemakkelijk is om dat uit te zetten en dat zou dan geen impact hebben op de bedrijfsvoering of op het vinden van werk met werkgevers, vraag ik me wel een klein beetje af van waarom moeten dan nog eens 150.000 cv's gelekt worden voordat je tot het besef komt dat je dat eigenlijk by design al had kunnen verbergen?
Ja, ik denk eerste gevoel, gemak. Het is veel makkelijker om gewoon het cv wat een persoon geüpload heeft meteen door te sturen en klaar. Zodra iemand op een vacature reageert. En nu gaan ze er wat extra werk in stoppen om dan bepaalde gegevens eruit te halen. Ik moet trouwens zeggen, dat komt hier niet per se in naar voren. Maar vanuit hele andere redenen zou ik al verwacht hebben dat ze dat al eerder zoiets hadden. Namelijk om discriminatie tegen te gaan.
Exact.
Dat je leeftijden en misschien andere gegevens. Dus trouwens iets, daar moet ik er ook bij zeggen. Dat is ook nog wel iets wat ik vaak eens meegeef. Van oudsher, ik ben zo ook begonnen, weet ik veel, meer dan 20 jaar geleden. Stuur je je cv in, dan staat een naam, een telefoonnummer, een adres en mijn hobby's en dit en dit. En ik ben getrouwd en ik heb zoveel kinderen. Dat zijn dingen die ik de afgelopen jaren sowieso al uit mijn cv haalde. Dat is gewoon Bart van Buitenen, dit is mijn werkervaring en klaar. Eigenlijk hoeven dingen zoals Ja, leeftijd à la limiet zou je nog kunnen zeggen, dat hoort er toch wel in. Maar voor de rest, al die dingen zoals adres en hobby's en weet ik het, zijn dingen die eigenlijk je ook zelf als persoon, als je cv maakt, er gewoon uit zou moeten halen. Daar heeft een werkgever niks mee te maken. En als ze jou gaan selecteren op basis van je hobby's, moi, dat lijkt me toch niet het beste criterium. Dus misschien, hey Tim, een das privé, das beter voor de mensen die werkzoekend zijn of die gewoon een cv hebben wat ze af en toe wel eens rondsturen. Heb je daar nog allerlei extra gegevens in zitten, haal het er eens gewoon uit, want ja, volgens mij is dat nergens voor nodig. En als je ervaring dan is dat je vervolgens nergens meer een interview krijgt, ben ik ook benieuwd, want dat is iets wat we mee kunnen nemen naar awareness toe. Ik vind het interessant, we zullen eens zien.
Misschien gewoon uit interesse, omdat ik dat wel interessant vind om eens te horen, stuur jij een foto bij jouw cv door? Nee, zat er een foto op?
Nooit.
Ah, oké. Bij mij ook niet.
Al moet ik wel zeggen, in mijn geval voegt dat relatief weinig toe naar privacy toe. Want als je natuurlijk even googelt, heb je zo foto's gevonden. Maar nee, absoluut. Ook voor mensen voor wie dat wat minder geldt. Als jij, zullen eens pakken, Henk de Vries heet, in Nederland zeker, dan kun je nog wel flink googelen. Of natuurlijk Jan Jansen. En daar, dan vind je dus geen foto online. En volgens mij hoeft er ook helemaal geen foto bij te zitten.
Nee, precies.
Dat mag voor een cv, even de paar regels. Als ik solliciteer voor acteur, dan snap ik ook wel dat dat toch echt wel belangrijk is. Maar dingen daar gelaten, nee. Dat heb ik trouwens, ik vraag me af of ik dat überhaupt ooit heb gedaan. Een foto. Dat kan misschien ook met luiigheid te maken hebben. 20 jaar geleden was ik nog iets minder bezig met. Maar nee. En dus eigenlijk, dat is iets wat volgens mij gewoon überhaupt nooit nodig zou moeten zijn. Je geeft even de data die noodzakelijk is om goed te kunnen beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent. En de rest blijkt al in een gesprek waar je vanzelf kunt zien hoe iemand eruit ziet en waar je dan eventjes kunt bevragen van, goh, wat zijn je hobby's? Ik wil niet zeggen dat de werkgever daar niks mee te maken heeft of helemaal nooit mag weten. Maar het is niet iets wat je de facto op iedere plek waar je jouw cv neergezet wordt ook maar moet doen. Want dat is iets wat misschien de komende periode nog wel een keer naar boven gaat komen. Die informatie die ze uit die cv's halen, zeker de mensen die daar met de beste bedoelingen gewoon adres en hobby's en weet ik veel wat inzetten. Het is natuurlijk prachtige informatie voor phishing mails en dat soort dingen.
Exact. Ja, klopt.
Goed, gaan we door met Slack. We hadden ze vorige keer al meegenomen. Oeps, foutje. Wij gebruiken uw data voor het trainen van onze algoritmes. Ondertussen, ik denk dat we hem toen ook al wel benoemden vorige week. Maar nu is er heel formeel naar buiten gekomen van dat is allemaal zo niet bedoeld. Wij gebruiken die data helemaal niet om algoritmes te trainen. Het is allemaal veel simpeler. Ze waren heel erg dom. Maar niet zo dom in de zin dat ze echt die data gebruikten om AI te trainen. Maar wel zo dom dat ze het er op zo'n manier hadden ingezet dat iedereen die dat las logischerwijs zou denken dat ze het wel deden. En dat blijkt dan toch effectief niet zo te zijn.
Ah, kijk eens aan. Oké, dat is nuttig om te weten.
Ja, nee, inderdaad. Wat hebben we dan nog? OpenAI, in de intro gaf ik het al aan, hè? Dat begint... Wat is dat toch? Dat vanaf dat een bedrijf maar groot genoeg wordt, populair genoeg wordt. Hè, Google had ook ooit Do No Evil in zijn manifesto staan. Dat werd er op een gegeven moment ook uitgegooid. En door de jaren heen zijn ze steeds meer dingen gaan doen waar je alleen maar kunt zeggen, dit is gewoon evil. En nu OpenAI. We hebben meerdere dingen, maar degene die ik nog eens concreet voorbij zag komen, ze hebben dan nu die nieuwe stem... dingen naar buiten gebracht, hè, dat je er nu echt mee kunt praten. En een van die stemmen, die klinkt toch wel heel erg veel zoals Scarlett Johansson. Nu goed, dan zou je nog kunnen zeggen, kan gebeuren. Ze trainen niet met allerlei data. Uiteraard maken ze, als ze er een vrouwen- en ook mannenstem natuurlijk van maken, wil je een stem hebben die zo aangenaam mogelijk klinkt. En wie weet dat Scarlett Johansson gewoon een ontzettend aangename stem heeft en dat op elkaar lijkt. Zou je kunnen zeggen, waar het niet, dat blijkt dat zij zelf door Sam Altman van tevoren benaderd is van, goh, Scarlett, zie jij het zitten om jouw stem te lenen aan onze AI? En dat Scarlett heeft gezegd van, zie ik niet zitten. En dan nu komen ze naar buiten met een stem die toch wel heel erg veel lijkt op die van Scarlett Johansson op zo'n manier, dat er kennelijk op allerlei media, zodra dat naar buiten kwam, zonder dat dat ergens van tevoren gestuurd was, allerlei mensen op social media aangaan van, god, dat klinkt wel heel erg veel als Scarlett Johansson. Dat kan geen toeval zijn, zeg maar.
Nee, dat kan geen toeval zijn. En wat ik denk dat er zou kunnen gebeurd zijn, is dat men die stemmen al aan het trainen was. Want ik heb een aantal stemmen, denk ik 4 stemmen, 2 mannenstemmen, 2 vrouwenstemmen. Mogelijk dat men die al aan het trainen was, ook met materiaal van Scarlett Johansson, en dat men eigenlijk pas achteraf dacht van, oh, wacht, eigenlijk moeten we misschien wel eerst vragen of dat zij een endorsement kan geven, want het klinkt wel heel hard als haar, want we gebruiken ja, heel audiomateriaal van haar. Het is een beetje van, misschien was dat de eerste en hebben ze achteraf pas beseft van, oh, fuck, we moeten dat wel vragen.
Om je even nog, misschien moet ik nog wat duiden hoe verdacht het precies is. Scarlett Johansson heeft in een film meegespeeld die Her heette. Die gaat over een vent die verliefd wordt op het operatiesysteem van zijn telefoon, wat met haar stem is natuurlijk. Toen Sam Altman rond de publicatie van de nieuwe features van OpenAI erover publiceerde op X, heeft hij een post gedaan met alleen maar Her erin. En dus ja, de link was super duidelijk en hij blijkt dan ook nog 1 of 2 dagen voor de publicatie nog eens contact te hebben gezocht, hè, vertegenwoordigers van Sam Altman, waarin die jongens vroeg van, god, wil je toch niet nog eens heroverwegen? Dus je krijgt heel sterk de indruk dat hij daar inderdaad, dat zou mij niks verbazen, net zo'n Sam Altman zelf denkt, oh, die Scarlett Johansson, die heeft zo'n lekkere stem, die gaan we gebruiken, ik ga wel aan haar vragen, maar wij zijn zo popiopie op dit moment, komt helemaal goed, die zal wel ja zeggen, ik bedoel, het is een actrice, die is al zo bekend, what could be the big deal, en dan zegt hij dus van nee, en ja, oeps, foutje, toch nog eens proberen, als je deze wil nog steeds niet, en toen hing hij eraan, dacht, weet je wat, ze proberen het gewoon, misschien heeft hij het timbre net 1 of 2 accentjes verhoogd of verlaagd, in de hoop, dat zal wel genoeg zijn, en ja, dat is dus niet zo.
Ja, dat, wat kan ik zeggen, behalve het is weinig verrassend, het ligt volledig in lijn met de move fast and break things cultuur die in zo'n bedrijf wel heel hard overheerst, dat men zegt van, goh, ja, hadden we moeten doen op een andere manier, maar we zullen het dan toch maar releasen en kijken wat er problemen van komen.
Kijk, ik ben niet representatief wellicht, en toch voorspel ik dat OpenAI, dat 2024 wordt niet meer het jaar van OpenAI. Nou, misschien dat ik daar wat op vooruit loop en dat het pas 2025 is. Maar wat doe ik op? Ik heb mijn abonnement bijvoorbeeld op ChatGPT heb ik ondertussen stopgezet. Ik betaalde de €20 per maand. En op een gegeven moment, nadat ik initieel heel erg enthousiast was, merkte ik van ja, eigenlijk gebruik ik het voor hele simpele dingen. Het heeft zijn nut. Het is iets wat ik zeker meerdere keren per week gebruik. Maar dat zijn dingen die met de gratis versie net zo goed kunnen. Dus ik heb geen enkele reden meer om ervoor te betalen. En ik denk zowaar dat we gaan zien dat dat bij heel veel organisaties en mensen ook het geval is. En dat er nog steeds use cases zijn waar OpenAI echt zijn geld waard is voor die bedrijven, maar dat we de komende jaar, 1,5 jaar gaan zien dat dat veel kleiner is en dat de sky is the limit voor OpenAI, dat rap gaat verdwijnen. Ik ben benieuwd, maar dat is privé profetie, dat is wat ik denk.
Alright, we zullen zien. Ik moet toegeven dat ik iets hoopvoller ben, iets minder cynisch, en dat ik wel denk dat er nog wel wat coole innovaties gaan komen, zoals met de recentste release van GPT 4.0 of 4.0. Mm-hmm. Want die dingen dat kan, dat is wel maf. Maar tegelijkertijd, ja, ik moet het terugvragen. Als je het alleen maar gebruikt met de features die de gratis versie ook aanbieden, moeten we daar ook zeker niet voor betalen. Die gratis versie is ook best krachtig, hè? Dat mogen we niet vergeten. Met elke release van de nieuwste versie worden de oudere versies iets meer beschikbaar gemaakt in die gratis versies.
Ja.
En die werken supergoed.
Ja. Nu goed, je had ook nog een verhaaltje van OpenAI meegenomen, want ondertussen hebben we iets meer details over wat ze nu met Reddit hebben afgesproken, dacht ik, hè?
Ja, klopt. Het een tijdje geleden dat we het hadden over de dubieuze Reddit-deal, waarin Reddit eerst zei van, we hebben een overeenkomst afgesloten met een AI-bedrijf. En dan een paar weken later kwam er naar buiten, shocker, dat OpenAI was. Maar daar is toch, daar zijn nog een aantal juicy details naar buiten gekomen. Een van die dingen is, en eigenlijk is dat misschien een open deur die we hierin trappen, maar het is wel nuttig om nog eens te vermelden, want ik denk dat we dat gewoon meer en meer en meer gaan zien. Het hele concept van if it's free, you're the product, is nog nooit zo accuraat geweest als nu. Mm-hmm. Want ook Reddit is gewoon een gratis platform waar je gratis gebruik van kan maken, maar op de achtergrond gaat vanaf nu, met die overeenkomst met OpenAI, alle interacties die je op Reddit zet, de posts, de eigen meningen, de interacties die je hebt met andere mensen op het platform, die gaan gebruikt worden om OpenAI's modellen te trainen, om eigenlijk de nieuwe generaties van artificiële intelligentie te trainen en te verbeteren. En ja, ik vind dat een nogal angstaanjagende gedachte, het idee dat eigenlijk, want ja, Reddit is nu de eerste, maar dat gaat zeker niet de laatste zijn, dat gratis platformen eigenlijk de content en de interacties die er zijn tussen gebruikers gaan gebruiken om modellen te gaan trainen en om ze te gaan verbeteren. Niet tenminste omdat de kwaliteit van de data op Reddit van op zich van dubieuze aard is. Er is heel veel nuttige informatie op Reddit, maar voor elk stukje nuttige informatie op Reddit zijn er ook 5 posts over de meest extreme dingen dat je kunt bedenken. Dus dat is op zich ook al vreemd.
Daar ben ik vooral heel benieuwd naar, hoe ze die datakwaliteit gaan bewaken. Ja. Nee, want ze willen data, ze willen data, ze willen data. En Reddit posts, ik bedoel, daar zitten spelfouten in, die grammatica klopt vaak niet. Hebben we het nog niet over dat het inhoudelijk vaak totaal niet klopt. Net zoals met ieder platform, dat iedereen een stem geeft. Ja, daar zitten nu allemaal ook idioten tussen. Dus ja, ik ben toch benieuwd hoe ze dat aanpakken. Gewoon puur, dat is iets waar ik dan wel van verwacht, dat OpenAI daar echt wel manieren heeft om daar het zinvolle uit te halen. En het is iets, ja, voor die sites zoals Stack Exchange, Stack Overflow. Dat is al sinds jaar en dag het bronpunt waar ze dan ook aan het kijken waren, hoe kunnen wij de data die we hebben, hoe kunnen we daar geld uitslaan? Dat is altijd met reclame geweest. En nu kunnen ze dan de data zelf gaan gebruiken. Het is ergens een logische evolutie. En het doet mij wel denken, als we eventjes iets filosofischer zijn, het internet. We zitten al nu met dat, hoe zal ik het zeggen, met gebrek aan een beter woordje, maar laten we er eens lekker jargon in gooien, paradigma, dat als het gratis is, ja, dat er ergens geld aan verdiend moet worden. En dat dat dus met reclame is, en dat dat compleet uit de bocht is geschoten, doordat nu heel veel organisaties denken, als wij iets gratis aanbieden, hebben wij het recht om ook allerlei data van jou te verzamelen, jou te profileren en op die manier reclame te kunnen verkopen. Ja, waar gaat dat heen? Als straks ook alle data die je uit die platformen zet, vogelvrij is in feite. Dat lopen nu natuurlijk allerlei rechtszaken. Ik ben benieuwd, maar ik vrees voor zoiets als Stack Overflow en Reddit. In de terms en conditions gaan zij gewoon zetten door gebruik te maken van ons platform. Ga je ermee akkoord dat jouw data ook... Ja, ik ben benieuwd. Ik zit me nou gewoon eventjes ter plekke af te vragen. Stel dat ik hiermee naar een rechter ga. Ik zeg, oh, wacht even, dat zijn mijn persoonsgegevens. En ik heb wel akkoord gegeven om die persoonsgegevens te laten gebruiken in de context van de platform. Maar ik heb nergens toestemming gegeven om die gegevens te laten gebruiken. En het is leuk dat ze dat ergens als een zinnetje in de terms and conditions hebben gezet. Maar dat dekt de lading niet. Ik ben benieuwd. Ik kan me daar eigenlijk best wel iets bij voorstellen.
Ja, absoluut. Dat is een heel goed punt. En dat toetst ook eigenlijk aan een concern die ik ook heb, is nu in dit geval, in de overeenkomst met Reddit en OpenAI, gaat OpenAI het recht hebben om eigenlijk via de data API van Reddit real-time content van Reddit aan te spreken en te gaan gebruiken om ChatGPT en andere producten van OpenAI te gaan trainen. Maar dat wil ook zeggen, niet alleen data die vanaf het afsluiten van het contract is beginnen op het platform gepost werd. Maar evengoed ook data van 10 jaar geleden, want Reddit gaat al heel lang terug. Je kunt perfect posts vinden van 10 jaar geleden, 9 jaar geleden, over een bepaald onderwerp, waar iemand misschien iets heeft gezegd wat hij daar nu spijt van zou hebben.
Ja, ja, ja.
Dat zijn ook dingen die gebruikt kunnen worden voor het trainen van een model. En 10 jaar geleden was het besef er helemaal niet van die mensen, van ja, alles wat ik hier nu post op het platform kan gebruikt worden voor het trainen van grote datamodellen. Dat was toen helemaal niet aan de orde. En ik denk ook dat dat toen niet zo duidelijk vermeld werd in de terms and conditions, want die evolueren natuurlijk. Maar het is wel vreemd ergens vanuit een niet-juridisch perspectief. Misschien dat daar antwoorden op zijn, maar het is vreemd vanuit het perspectief van een gebruiker. Ik zal het dan zo even noemen. Dat eigenlijk alles wat ik de voorbije 10 jaar op Reddit gedaan zou hebben, dat dan nu, dankzij een overeenkomst die er vandaag is, gebruikt kan worden voor het trainen van een model. Terwijl ik helemaal nooit op de hoogte was gesteld van het feit dat dat kon gebeuren in die 10 jaar.
Ja.
En dat is gevoelsmatig gewoon vreemd.
Ja, en dat is precies waar we heen gaan. Dus wat dat betreft nog spannende tijden, want OpenAI is wanhopig op zoek naar allerlei manieren om nog data te vinden. Want ze weten van gekkigheid niet waar ze nog data vandaan moeten halen. Dus nu gaan ze noodgedwongen dan maar op zoek naar allerlei andere plekken. En dat gaan ze blijven doen. Hè? Dat is iets wat al een tijdje terug naar boven kwam. Van ja, ze beginnen een beetje een gebrek te hebben aan data om het nog verder te trainen. Dus interessante tijden. Interessante tijden. Wat dichter bij huis, Europa. Ja, OpenAI blijft toch ook weer een Amerikaanse toestand, helaas. We herinneren ons, vorig jaar, juni vorig jaar, kwam naar buiten Hongarije, Polen, Griekenland, Cyprus, Spanje. Allemaal voorbeelden waar spyware, hè, voornamelijk Pegasus destijds, ingezet was tegen oppositie, journalisten. Het Europees Parlement, zoals ze wel vaker doen, nam toen een resolutie aan om landen aan te moedigen om iets tegen die spyware te gaan doen. Eind vorig jaar staat dus opgevraagd door Sophie in het Veld, tegenwoordig Europees politicus van Volt. Die is vroeg van jou, zit het ermee? En toen bleek dat er nog altijd geen wetten waren aangenomen om dergelijk misbruik tegen te gaan. Heeft het Europees Parlement weer een resolutie aangenomen? Ja, je moet dat vergelijken met wat we ook bij de NATO en dergelijke zien. Hè. Dat is gewoon een soort eigenlijk is het gewoon een public statement eigenlijk. Hè. En dan is de bedoeling dat een aantal van de staten die aangesloten zijn dat dan onderschrijven. Nou, het Europees Parlement zijn dat dan alle fracties die het onderschrijven. Maar het is uiteindelijk maar gewoon een soort van hint van, god, misschien zouden we het leuk vinden als jullie hier eens wat mee doen. En dat wordt dus compleet genegeerd. En dat is wat Sophie in het Veld ook aangeeft. Van ja, eigenlijk heb ik het gevoel dat veel te veel overheden eigenlijk wel blij zijn met die speeltjes. Het wel leuk vinden dat ze spyware kunnen gaan inzetten. En niet de behoefte voelen om dat aan banden te gaan leggen. Interessante insteek. Is het gewoon dat het allemaal wat langer duurt? Of is het zoals Sophie in het Veld zegt, ze vinden het wel fijn en ze gaan dit gewoon blijven gebruiken?
Ja, ik vind het sowieso een valabel argument. Hè. Het ergens vanuit het perspectief van de landen, van overheden, snap ik het ook. Het is een zeer krachtige tool die je kan gebruiken voor zeer nuttige dingen. Mijn grootste concern op het gebied van spyware en de uitrol van spyware is dat vandaag de dag nog altijd, ook in Europa, een hele grijze zone is wanneer dat ingezet mag worden, wanneer dat niet ingezet mag worden, of wanneer het ingezet wordt, überhaupt. De transparantie daarover is ook zoek. En zolang dat die transparantie er niet is, en zolang dat er geen duidelijke rechtsgronden zijn om daar gebruik van te maken van dat soort tooling, ja, dan zit je gewoon met een soort wilde westen waarin dat maar gebruikt wordt tot als men op de vinger getikt wordt. En dat vind ik vooral zorgwekkend. En dat is iets waar ik graag zou zien, dat men daar gewoon meer en sneller werk van maakt. Dat men zegt, oké, spyware hoeft niet per se verboden te zijn. Het kan ingezet worden voor bepaalde doeleinden die je ook als democratische staat kan beargumenteren en verantwoorden dat logisch is dat je die daarvoor gebruikt. Net zoals dat je hackingbevoegdheden hebt of bevoegdheden om iemand op andere manier te gaan monitoren. Kan er inkomen. Maar het moet wel in bepaalde vangrelen gezet worden, de inzet van die tooling. En dat is hetgeen wat dan specifiek voor spyware, omdat het gewoon de wetgeving een beetje voorbij is gestreefd, volledig ontbreekt.
Ja, precies. Een fatsoenlijk kader. Ik ben helemaal niet tegen een situatie waarin in het kader van handhavingsdiensten zoals politie, zelfs inlichtingendiensten, deze tools gewoon ingezet kunnen worden. Dat is helemaal opnieuw met voldoende toezicht binnen een duidelijk wettelijk kader vind ik het dat prima moet kunnen. En misschien dat men het dan allemaal maar veel te lastig vindt, want dan moeten ze gaan nadenken wat het wettelijk kader dan is. En dan moeten ze waarschijnlijk tegen zeker politiediensten, die dat nu natuurlijk, als je ziet hoe het in Polen bijvoorbeeld werd ingezet, hè, daar had je net een wat rechtsere wind die er waaide en heeft men dat vrijelijk ingezet. En dan moet je dat aan banden gaan leggen. En daar merk je toch dat men die netelige discussie liever even voor zich uitschuift.
Ja, exact.
Nu, misdaad opsporen door middel van spyware is één ding, maar wat zou natuurlijk nog veel leuker zijn, Tim, dat is als je het gewoon van tevoren kunt gaan voorspellen. Iets wat toch eigenlijk al een beetje als pseudo-wetenschap werd weggezet en waar toch al op heel veel manieren, het klassieke predictive policing, van werd meegegeven, dit is toch niet oké, dit werkt niet. Hier zitten allerlei hele zware ethische kwesties aan. Klopt het allemaal wel? Ik heb het vooral voorbij zien komen in Amerika. En ik zag op de Das Privé Community, zag ik een berichtje voorbij komen van een post van de UGent, waar de betreffende professor, een zekere meneer Wim Hardijns, kennelijk toch wel een redelijke autoriteit op dat gebied, bezig is met een projectje. Big Dot Poll, niet de meest lekker bekkende naam moet ik zeggen, maar dus een gezamenlijk project met ongetwijfeld Europol en ook vanuit de Universiteit Gent, uiteraard gefinancierd door de Europese Unie. Zoals ze het zelf zeggen, towards an evidence-based model for big data policing. Nou, een veel engere slogan kom ik toch niet heel vaak tegen.
Huiveringwekkend.
Ja. Hoe werkt het dan? Wat is het idee dat zij, waar gaat die software over? Want het staat er nog niet zo, maar je voelt natuurlijk al aan, dit is iets wat, en dat is toch iets wat ik altijd een beetje vreemd heb gevonden, als klein uitstapje, maar dat zijn dan mensen die vanuit de universiteit met onderzoek bezig zijn. En dan op een gegeven moment denken ze van, nou, hier valt wel geld mee te verdienen, maken ze een spin-off en worden ze rijk op basis van het onderzoek waar de belastingbetaler voor betaald heeft. Ik heb nooit helemaal gesnapt hoe dat nou precies in elkaar zit. Vloeit daar dan toch nog geld terug naar de universiteit op een bepaalde manier? Maar goed, eventjes, dat is buiten de privacy context. Maar dus hoe gaan ze te werk? Hij legt het in het artikeltje, wat we linken in de show notes natuurlijk, legt hij het ook uit. Ze vertrekken vanuit een geografische kaart. Pak Vlaanderen, pak deeltjes van Vlaanderen, een bepaalde politiezone. En die gaan ze dan opdelen in hokjes. 200 meter bij 200 meter. Hè, dus in feite die dingen die overeenkomen met een beetje een stratenblok. En dan gaan ze daar allerlei data aan koppelen. Verzamelen ze data voor die hokjes. Criminaliteitsdata van politiediensten. Waar, wanneer is er iets gebeurd? Wat is er dan precies gebeurd? Hoeveel politiepatrouilles hebben ze erheen gestuurd? Hoeveel agenten zijn erheen gezet? Dat zijn dingen die ze dan koppelen aan allerlei andere data die relevant kan zijn in de context van misdaad. Zo gaan ze bijvoorbeeld kijken naar weerberichten. Want wij weten dat als het regent, dan gaan inbrekers ook veel minder graag op pad. Klinkt ergens nog logisch. Ze gaan kijken naar, zit er in de buurt een station? Zit er in de buurt een nightclub? Dus allerlei dingen waarvan zij dan op basis van ervaring of kennis weten, dit heeft invloed op de criminaliteit die zich ergens voordoet. Dan komen er voorspellingen uit. Dan is het de bedoeling om beter mee te geven hoe vaak moet je er gaan patrouilleren. Handhaving, efficiëntere inzet van politiediensten, dat soort dingen. Gewoon het klassieke wat je in predictive policing al wel voorbij hebt zien komen. Ergens wordt wel een paar keer genoemd, privacy vinden we heel belangrijk. Maar ik zag nergens iets in het artikel wat specifiek inging op de klassieke fouten die we kennen met dit soort predictive policing modellen. Namelijk de self-fulfilling prophecy die er bijvoorbeeld in zit. Als je op basis van locatie en eerdere cijfers, historische cijfers, gaat besluiten, dus daar is meer criminaliteit, daar moeten we meer patrouilles heen sturen. Dan door in zo'n omgeving meer patrouilles te sturen, ga je dus vanzelf ook meer misdaad zien. En ga je in een vicieuze cirkel komen waarin bepaalde delen van een stad, bepaalde wijken waar mensen wonen, per definitie ook nog eens extra stempel krijgen als hogere criminaliteit. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan, waarbij in ieder geval in het artikel niet meteen genoemd wordt hoe ze dat dan precies gaan aanpakken. En vooral dat dit dus nu naar België komt, want dat vond ik misschien nog wel het opvallendste in dit verhaal. Er lopen al tests in de Zennevallei, politiezone, en de komende jaren gaan ze dat serieus uitbreiden. Deze maand gaan ze starten met een jaar lang testen in 19 Vlaamse politiezones. En dan dat zinnetje wat er dan aankomt. Ik heb met onze business developer verkennende gesprekken met Europol. Dus dan weet je. Maar zit dus ook meteen weer een commerciële push achter. We hebben een business developer. Eigenlijk nog maar amper van de universiteit af, of er zijn al business developers. Maar meteen, en ik weet, we hebben dit al een keer eerder gedaan, en ik moet ondertussen gaan bekennen dat wellicht een diepgravend onderzoek naar de politiecamera's, dat gaat lastig worden, omdat de data ook steeds ouder wordt. Maar dit is er toch eentje waar ik van zou voorstellen dat, in ieder geval ga ik zelf wel een paar vraagjes uitzetten bij die politiezones. Openbaarheid van bestuur laat de DPA maar eens zien. Hoe hebben jullie de privacyrisico's in kaart gebracht? Dit is interessant, en dan ben ik benieuwd.
Het is dat vooral. Op zich, eigenlijk zou dat een fantastische tool zijn in de maatschappij als je kunt zeggen van, wij kunnen eigenlijk voorspellingen doen of op basis van patronen uit de historiek gaan bepalen waar dat bepaalde misdaden zich voordoen, wanneer dat die zich voordoen, waarom potentieel die zich voordoen. Eigenlijk is dat een super nuttige tool om te gebruiken in de maatschappij. En dat kan ook een plaats hebben, als dat op de juiste manier wordt toegepast, want dat houdt dan ook wel in dat er een aantal checks en balances worden ingebouwd, en de PI, je hebt het al aangehaald, is daar wel echt een bare minimum, denk ik, om te gaan bepalen van, bij het in gebruik nemen van die tool en het aannemen van de data die we zouden moeten aanleveren om die tool überhaupt goed te gebruiken, is er voldoende rekening gehouden met pitfalls? Hoe kan een betrokkene zijn rechten en vrijheden uitoefenen? Dat algoritme heeft dat alleen betrekking op, zoals men dan het dan zegt, de zones die men dan wilt gaan analyseren, of kan dat ook te herleiden zijn tot een bepaald individu. Dat zijn allemaal zaken die, waar dan vaak, zo gaat het dan in die systeem achteraf over wordt nagedacht, van dat hadden we ook nog moeten bekijken. Ik zou heel graag zien dat dat in het begin ook wordt meegenomen en dat dat ook wordt erkend als een topic, als een issue dat effectief behandeld moet worden om dat algoritme goed te laten werken. Want ik moet ook gewoon altijd denken, als ik dat soort predictive policing algoritmes lees, we altijd denken aan het police beat algoritme van de jaren 60 in de VS. toen had men ook al het idee van, ja, we gaan aan de hand van data gaan we kijken waar dat in bepaalde regio's of bepaalde delen van een stad zich meer criminaliteit bevindt dan bij andere regio's van de stad. En dan kwam je uit op wat jij zei, hè. Het is door meer patrouilles te sturen naar een bepaalde regio, stelde men vast dat daar meer misdrijven gepleegd werden, waardoor, en die vaststellingen werden vervolgens gevoerd in het algoritme, dat dan vervolgens nogmaals bleef zeggen van, ah, maar ja, hier zijn veel meer misdrijven, want we hebben gezien dat er in een week tijd zoveel rapporten zijn binnengekomen. Terwijl als men die politieagenten evenredig had verdeeld over de hele stad, was het potentieel zo dat er ook in andere delen van de stad, waar dat predicting policing algoritme nu geen rekening mee hield, ook vaststellingen kwamen, en dan was dat een heel ander verhaal geweest. Dus de neiging zit er wel in die algoritmes, om ja, een soort sturing te hebben die heel hard afhangt van de kwaliteit van je data. En daar is het privacy-aspect wel belangrijk om in acht te nemen, van hoe gaat men die data verwerken en hoe accuraat men denkt men te willen gaan hiermee.
Ja. Ja, en ook in het artikeltje zelf dan, hè, dus een heel verhaal over hoe het ingezet gaat worden, wat de plannen zijn. En dan op het stukje, in hoeverre is dat model betrouwbaar? Ja, de eerste resultaten zijn alvast positief. Ze hebben nu in de politiezone Zennevallei het systeem gebruikt en het maakt de juiste voorspellingen. We zien dat daar verbetering mogelijk is als de politie extra aandacht besteedt aan de risicogebieden. That's it. Niks van cijfers, niks van concreet, niks. Ja, maar wat zijn dat dan, die verbeteringen? Hoe heb je getoetst dat die voorspellingen juist zijn? Wat zijn juiste voorspellingen? Is dat, dat is een druk gebied, we gaan een extra patrouille heen sturen en die patrouille heeft inderdaad iets vastgeteld, dus het werkt. Jammer dat het altijd zo licht is op dat soort details dan net. Hetgene wat nou net het interessantste is, want ik wil niet gaan zeggen dat de politie, want dat is waar het dan een beetje naar klinkt, ja, maar mag de politie dan helemaal geen tools gaan inzetten die gaan helpen om hun middelen efficiënter in te zetten? En dat is absoluut niet het geval. Het is weer een mooie voor wat openbaarheid van bestuur verzoekjes. Wat specifieker, iets wat niet tot mijn eigen verbazing destijds gaat leiden tot 100 reacties die er allemaal verwerkt moeten worden. Dus hier gaan we nog eens naar kijken. Even zien, ja, wat hebben we dan nog meegenomen? Jij hebt iets van, denk ik, ondertussen zo'n beetje jouw nieuwe favoriete medium, 404 Media. En die hebben iets meegenomen, het heet Draft One, wat is dat?
Ja, Draft One is eigenlijk de officiële naam van iets waar we het een aantal weken geleden ook al hebben over gehad. Hè. Die AI-ondersteunde bodycams die het mogelijk maken voor politieagenten om eigenlijk rapporten te genereren over wat er gebeurt in een bodycam, dankzij een AI die dan gaat kijken naar beeldmateriaal en gaat luisteren, bij wijze van spreken, speech-to-text gewijs, wat er gezegd wordt op bodycam-materiaal. Want dat was toen een heel vaag verhaal, hè, van ja, men gaat daar AI op gaan toepassen. Oké, concreet, wat is dat nu? Daar is nu veel meer over duidelijk en er zijn wel een aantal interessante aspecten daaraan verbonden die het misschien ook wel wat duidelijker maken en misschien iets meer schokkend maken. Dus Draft One is een softwareoplossing die gekoppeld kan worden aan de bodycams van het bedrijf Axon. En die maken gebruik van, surprise, surprise, GPT-4 Turbo om politierapporten te genereren. Het zit overal en dat is ongelooflijk.
Oh,
maar
juist.
Het zit overal. Die hebben dan een aantal webinars gehouden waar ook die mensen van 404 Media bij betrokken waren. En die hebben ook vragen kunnen stellen. Die hebben ook een demo gekregen van hoe dat in zijn werk gaat. En het is effectief zo. Je zet je bodycam aan. Je filmt een gesprek dat je hebt of een altercatie die je hebt met iemand. Oké, fine, nu moet daar een rapport over gemaakt worden. Wat je dan vervolgens moet doen, is je moet eigenlijk aan de hand van een hele vragenlijst waarin je het incidenttype moet vermelden, wat voor een soort misdrijf het is, waar je kan zeggen van no charge, infraction, misdemeanor, felony, en of er een arrestatie uiteindelijk uit voortvloeit, moet je eigenlijk als politie allemaal meegeven in dat dashboard, bij wijze van spreken. En jouw input als agent kleurt eigenlijk hoe die prompt uiteindelijk omgezet wordt in een politierapport. En eigenlijk moet je dat inbeelden. Op de achtergrond is dat dan effectief aan de hand van die parameters ga je een soort template prompt maken waarin je zegt, oké, maak een rapport over dit beeld- en audiomateriaal, rekening houden met het feit dat het hier gaat over een misdrijf, een zwaar misdrijf, over iemand die gearresteerd is, over deze elementen. Dus als politieagent kleur je natuurlijk wel heel hard al wat er door die artificiële intelligentie gegenereerd wordt. Dat kan positief en negatief zijn. Hè? Dus dat kan goed zijn om die ook binnen de vangrails te houden en te zeggen van ga geen gekke dingen bedenken, maar hou u binnen deze parameters, want dit is feitelijk wat er gebeurd is, dit is de vaststelling. Maar even goed, als die persoon dan ja, verkeerde zaken begint aan te duiden, een human error, snel wilt zijn, dan gaat die AI ook gewoon klakkeloos die parameters overnemen, ook al zijn die misschien fout. Die gaat dat dus niet meer detecteren in beeldmateriaal, want dat klopt niet, dat klopt wel.
Ja, of je kunt een prompt instructies meegeven. Op het moment dat jij van deze hoek ziet dat er geweld gepleegd wordt, minimaliseer dat in je verslag. En als je van de andere kant ziet dat er geweld gepleegd wordt, overdrijf het vooral lekker.
Ja, ja dus er zit wel ja, het idee van we gaan hier meer neutrale rapporten mee krijgen, want dat wordt gegenereerd door een artificiële intelligentie. Dat is dus absoluut niet aan de orde hier. Het idee is wel heel simpel. Hè. Het draft one zou ervoor moeten zorgen dat die rapporten binnenkomen op een snellere manier, dat agenten minder tijd moeten verspillen aan het maken van pv's en dergelijke. Wat wel interessant is, is zij zeggen, langs de ene kant zegt het bedrijf, dit is een fantastische tool en dit gaat politieagenten ontzorgen en we zijn 100% zeker dat dit een accurate weerspiegeling van de realiteit gaat bieden van het bodycam-materiaal. En in eenzelfde adem zeggen ze, elke agent die een rapport maakt, moet wel even een disclaimer accepteren dat niks wat die AI zegt geaccepteerd wordt zonder het toezicht van de agent en dat de agent alle verantwoordelijkheden neemt van wat het AI aan het schrijven is.
En
dat
weet
is
zo wat er
een heel dubbel verhaal, hè?
Ja, dit is de grote I accept en dan de, oh nee, ik moet het reviewen. En weet je waar ik bang voor ben? Dat we dus steeds meer, want uiteindelijk is het weer zo'n kwestie van er wordt steeds meer data gegenereerd, hè? Dat je op het niveau komt waarin men data op data op data genereert. Je hebt een AI-tool, je hebt bodycams, je hebt vaststellingen. Dan heb je een AI-tool die gaat daar een soort samenvatting van maken. En die maakt op basis daarvan het verslag om. En dan heb je, uiteindelijk komt daar van alles bij en dat wordt een rechtszaak. En in ondersteuning van de rechters die het allemaal al zo druk hebben, maakt AI een samenvatting van de zaak met de feiten waar ze zich op kunnen baseren. En je kom je op een situatie waarin je op een gegeven moment AI hebt die over AI dingen gaat zeggen en waar men niet meer naar de bron gaat. En waar je in situatie kunt komen waar als je nog eens gewoon de bodycam footage zelf gaat bekijken en je gaat dat vergelijken met wat er uiteindelijk aan informatie tot bij die rechter is gekomen, dat daar een gigantisch verschil in zit. Dat is het eerste wat in mij opkomt als ik dat zo hoor.
Ja, ja, absoluut. En dat is nog een ander bizar aspect van dat systeem is, men is op het geniale idee gekomen in dat systeem om ervoor te zorgen dat agenten effectief proofreaden wat die artificiële intelligentie schrijft, gaat die AI ook opzettelijk bepaalde heel duidelijke fouten in de rapportage steken. In een demo kwam dat ook aan bod, dat men zegt van ja, er is iemand die hier een uitleg aan het doen is, dat was in scène gezet met het bodycam-materiaal van kijk, er is hier een inbraak geweest, dit en dat. En dat rapport genereerde dan op basis van dat gesprek, oké, hier is een persoon, die heeft die kleren aan, die kleur van hemd en broek, doet verslag van het feit dat er een inbraak is gebeurd in zijn huis. En een van de fouten die er dan opzettelijk was ingestoken door die artificiële intelligentie, was dat de emotional support alligator was gestolen van die man. Maar dat is een heel vreemd concept, vind ik, om eigenlijk op die manier opzettelijk heel duidelijke fouten te introduceren in een PV, in een rapport van een agent, om ervoor te zorgen dat die agent alles proofreadt. Ik snap het, maar de kans dat hier fouten in gaan sluipen en dat men dan niet genoeg proofreadt en dat er dan plotseling voor een rechter moet uitgelegd worden dat er geen emotionele support alligator gestolen is en dat het gaat om een AI die probeert om de mensen te laten proofreaden.
Ja.
Lijkt mij iets waar dan nog werk aan de winkel is.
Ja, en je ziet ook waar dat heen gaat. En op een gegeven moment wordt er gezegd, oké, beste agent, ter verificatie, er zijn twee fouten in dit document gestopt. Gelieve die er even uit te halen, zodat we zeker weten dat je het gelezen hebt. En dan weet je wat er gebeurt. Dan leest hij dat, ik heb er twee fouten uitgehaald. Kijk, hier heb je het over alligator. Ja, dat is helemaal niet gebeurd. Hier heb je het over een clownautootje wat zogenaamd betrokken was. Nee, is ook niet gebeurd. Hoppakee, ik ben klaar. En dan wordt hij getraind om vooral niet meer verder te lezen, want ja, hij heeft zijn twee fouten eruit gehaald.
Exact. Ja. Dus ja, het systeem is absoluut nog niet waterdicht, maar typisch Amerikaans, men blijft daar maar op doordrammen.
Ja, en goed, je ziet het, hè. Nu is het nog Amerikaans. Wie weet wanneer het zijn intrede in Europa vindt. En nou goed, wij zullen er zijn om het op te volgen. weer even wat minder filosofisch, minder handhavingsdiensten, wat meer huistuin en keuken, namelijk jouw tablet. Er was, en dat was eigenlijk vorige week al, ik had hem in mijn lijstje staan, was een berichtje op Mac Rumors. En dat ging over iemand die op Reddit, waar anders, naar buiten kwam met van ja kijk, ik heb een iPad, ik heb die verkocht. Ik heb die van tevoren aan de hand van de guidelines van Apple, heb ik die helemaal gewiped. Die persoon is die gaan gebruiken. En nu ineens met de laatste update van iPadOS 17.5, waren er oude foto's van mij die ineens bij die persoon zichtbaar waren. Even zien wat hij zei. I wiped the iPad using official Apple guides. Never logged into that iPad with my Apple ID after erasing. Sold it to a friend in September 2023. They called me today after updating and said my old pictures appeared in their photos app. Huge privacy violation. Nou, ik zag die voorbij komen. Ik dacht, wow, heftig, oké, die moeten we meenemen. Nou, ik doe wat we gewoonlijk altijd doen. Hè. Dat is niet foolproof, maar we gaan toch een beetje op onderzoek uit. Waar kunnen we nog van informatie vinden? Kunnen we iets vinden wat dit bevestigt? En ik kwam ergens ook op X een berichtje van iemand tegen die zei van ja, dit is of een gigantisch fundamenteel infrastructuurprobleem in iCloud, waar heel veel moeite gaat kosten. Of die persoon heeft zelf gewoon een fout gemaakt en dit komt binnenkort naar boven. Je voelt al waar ik heen wil en dat is de reden waarom ik hem nu wel meeneem. Op zich is daar geen formele bevestiging van, maar de post zelf is ondertussen verwijderd. Want ik moet ook zeggen, toen ik dat las, dacht ik echt van nou, ik hoop maar dat dit niet zo is. Want anders hebben we inderdaad een heel groot probleem. Ik bedoel, dat ding zou officieel gewiped zijn. Dan zou eigenlijk op geen enkele manier nog een verband moeten zijn met de vorige gebruiker. En ineens komen er foto's tevoorschijn in de foto's app. Dus ik klop hem hier voorlopig even af op. Dit was effectief gewoon iemand die iets niet goed gedaan heeft. Of die iets verkeerd geïnterpreteerd heeft. Of allang vergeten was dat hij ooit die foto's had doorgestuurd naar iemand. En omdat hij dat via WhatsApp had gedaan, naar WhatsApp automatische foto's in de iCloud roll stopt of zo, waren die daar te zien. Ik weet het niet, maar waarschijnlijk niet de fundamentele fout in de iCloud-infrastructuur die inderdaad op een willekeurige iPad ineens iemand anders zijn foto's laat zien.
Ja. Dus als je ooit in iets van tech support hebt gewerkt of mensen hebt proberen helpen die met computerproblemen zaten op de een of andere manier, dan is het eerste waar je toch altijd aan denkt, wat kan de user fout hebben gedaan? Hè? User error. Ja. Het ligt vaak nog aan de basis van heel veel zaken, ook al zegt men dat het dan gaat over een technische fout. En ook, als dit effectief daadwerkelijk zo zou zijn, zou veel meer heisa rond zijn. Hè? Dat zou iets zijn wat ook effectief onderzocht zou moeten worden en ook gereproduceerd zou moeten worden. En het feit dat het hier niet gebeurt, of toch nog niet gebeurt, dat doet me toch meer denken aan de user error.
Ja,
we zullen het zien, hè. Misschien dat we volgende week met onze billen bloot moeten gaan en moeten zeggen van, jongens, iedereen met een iPhone zit met een gigantisch probleem, maar ik denk het niet. En ik denk dat Apple er ook op een andere manier het aangepakt mocht.
Ik verwacht dat dit iets is wat ze wel in de basis goed hebben gedaan. Maar hey, reken op Das Privé om het op te volgen.
Yes.
Goed, wij hadden een tijdje terug alles meegenomen. Dat er ergens mogelijk met deepfake voor heel veel miljoenen geld gefraudeerd was. Jij hebt een update gevonden, Tim. Wat is er precies gebeurd in Hongkong?
Ja, het bedrijf dat slachtoffer is geworden van die deepfake aanval, die is eigenlijk zelf naar buiten gekomen met hun verhaal, met de feiten zoals dat zij ze voorstellen. Het gaat over Arup. En Arup, ja, die naam die zegt u waarschijnlijk niks, maar dat is eigenlijk het design- en real estate bedrijf achter toch wel bekende gebouwen zoals de Sydney Opera House.
Mm-hmm.
Dus dat zijn best grote jongens als het aankomt op het bouwen van bepaalde real estate. Daar is nu vastgesteld dat er een medewerker daadwerkelijk betrokken was, slachtoffer was geworden van een deepfake aanval. Wat was daar concreet gebeurd? Die medewerker die kreeg een mail om met daarin het dringend verzoek om in het geheim, secret, een overschrijving te doen van 23,5 miljoen euro in een 15-tal transacties. Daar mochten maar een aantal mensen van op de hoogte gesteld worden. En dat moest allemaal heel snel gebeuren en dat moest allemaal heel geniepig gebeuren. Natuurlijk, ja, iedereen denkt natuurlijk, ja, dat is een phishing aanval, dat is absoluut niet correct, ik ga dat absoluut niet doen. Wat is dat nu voor iets? Heimelijk 23,5 miljoen euro gaan overschrijven? Ja, dat zie je van hier. Maar die persoon die werd vervolgens in een Teams call getrokken waarin dan een aantal van zijn collega's, of foto's van zijn collega's, zichtbaar waren. En waar een aantal mensen hem ja, benaderden met de stem van zijn collega's in real time. En hem dus zeggen van, kijk, we hebben net een mail gestuurd, je moet eigenlijk heimelijk dit bedrag overschrijven. Graag zo snel mogelijk doen, waarschijnlijk met een beetje druk van de hiërarchie er nog achter, zo gezegd. Bleek achteraf dat dat een deepfake was, dat dat dus een... Ja, ik zal zeggen, toch een relatief geavanceerde aanval was, social engineering gewijs, waarin dat er eigenlijk iemand wordt overtuigd door foto's te presenteren van zijn medewerkers en de stemmen van die medewerkers te reproduceren, om hem te overtuigen dat die mail legit was en om vervolgens die 23,5 miljoen euro over te schrijven. Die man heeft dat ook effectief gedaan. Wat dat ook natuurlijk al iets zegt over de, ja, hoe accuraat en realistisch de deepfake waarschijnlijk was. Ik vind het een mooi voorbeeld vooral ook om mee te nemen naar awareness toe, omdat het ook wel eens meegeeft hoe ver dat de technologie vandaag de dag staat. Hè. Dat is best geavanceerd, het idee dat je zegt, oké, we gaan foto's van medewerkers gaan gebruiken, eventueel gaan deepfaken. Dat is op zich nog niet zo heel sexy, maar dat je dan ook vervolgens eigenlijk iemand gaat benaderen en in real time in een Teams call met de stemmen van de collega's die persoon gaat overtuigen dat die toch daadwerkelijk dat bedrag moet overschrijven naar een rekening, dat dat in het geheim moet gebeuren en dat dat succesvol is. Dat is op zich wel well played van de aanvallers, zou ik zeggen. Ook al is het natuurlijk heel jammer dat het gebeurd is. En het toont toch wel eens aan hoe ver de technologie vandaag al staat.
Ja, al moet ik wel... Ik had onthouden, ik heb deze ook meegenomen met mijn studenten. En dat ik toen een bedenking maakte van... Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... misschien dat hier dan naar de hand naar buiten gaat komen dat het allemaal toch iets anders gebeurd is. Want ik kan me niet voorstellen dat ze echt real-time in een meeting van meerdere mensen ter plekke video maakten. Die ook nog eens reageert op de persoon. En dat blijkt dus nu, en dat op zich het voorval wel gewoon precies gebeurd is via social engineering, via meeting, et cetera. Maar dat dat dus eerder op basis van images is en dan deepfake audio en nog niet met video. Ja, nu goed, dat is natuurlijk maar een kwestie van tijd, hè?
De technologie erachter. En er zijn vandaag de dag al demo's die laten zien van hoe ver het kan gaan. Dat staat best al ver. Hè. En dat gaat geen jaren meer duren voordat we ook dat soort aanvallen met video gaan zien, wat het dan eigenlijk nog interessanter maakt, nog geavanceerder maakt. Het is iets waar we, denk ik, nog niet genoeg bij stilstaan. Het idee dat deepfakes en de digitale manier van samenwerken, ja, dat een risico kan vormen. En eigenlijk zou je dan meer checks en balances moeten gaan inbouwen als het gaat over een transactie van 23,5 miljoen euro. Hè. Eigenlijk zou je daar dan moeten zeggen van die dingen gaan we niet doen met een e-mail en een Teams call. Het feit dat dat kan is al bizar.
Ja, dit is natuurlijk nog steeds met relatief simpele maatregelen te voorkomen. Hè. Ja. Binnen het bedrijf gewoon aankondigen, jongens, er is niet zoiets als een geheime transactie. Oké, okay? Als je dat ooit op die manier voorbij hoort komen, interesseert me niet of het de CEO zelf is. Ook die mag geen geheime transacties doen. Vervolgens niet in een meeting komen waar je voor uitgenodigd wordt, hè, want dan heb je het weer niet onder controle, dan kun je weer naar een alternatief platform gestuurd worden, maar op basis van een, van mijn part zeker als het om dit soort bedragen gaat, hè, als je dit soort bedragen regelmatig overschrijft, dan mag je best een extra procedure waarbij je even kijkt op een beveiligde plek binnen ons netwerk of binnen onze cloudomgeving is een lijst met goedgekeurde nummers. Als je ooit een verzoek krijgt boven dit bedrag, moet je een van die nummers bellen en moet je daar de goedkeuring krijgen. Niet in een online meeting room met een link waar je op geklikt hebt, maar naar een goedgekeurde lijst die wij bewaren met nummers. Er zijn maatregelen die je kunt nemen. Maar goed, uiteindelijk, je moet het ze wel nageven, de hackers die dit opgezet hebben. Ik ben benieuwd of we nog een keer met attribution komen. Lijkt me wel... Ik ga voor de Noord-Koreanen. Die zijn bekend om vooral financieel gemotiveerd te zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Russen, die het ook graag doen om informatie te verzamelen, strategische informatie, zoals niet zo lang geleden, ook in dezelfde regionen, niet Hongkong, maar Singapore, toen ze binnen wisten te dringen in een gesprek tussen Duitse legerofficieren, die aan het bespreken waren hoe ze dingen gingen leveren. En ik heb een klein artikeltje meegenomen van een Duitse tijdschrift, Taak 24, die onderzoek hebben gedaan en die erachter zijn gekomen dat eigenlijk, en nu ga je dus afvragen, hebben die Russen wel echt een of andere geavanceerde aanval gedaan met een IMSI catcher om nummers op te pikken en binnen te breken? Of is het allemaal veel eenvoudiger? Want wat heeft die krant onderzocht samen met een paar anderen? Dat zij op ongeveer 600 meetings van het Duitse leger, de Bundeswehr, dat zij daar gewoon zonder authenticatie of soms met een wachtwoordtest op in konden loggen. Dat het gewoon publiek beschikbare URL's waren, waar ze gewoon in konden komen. Ondertussen heeft de Bundeswehr het ook bevestigd en zeggen ze, ja, maar we hebben het binnen 24 uur gefixt. Maar dus de afgelopen tijd, ze noemen het aantal zelf, 600 meetings waren gewoon beschikbaar. Ja, kan dat nou echt, Tim? Kun je dat nou voorstellen dat je in het leger zit, dat je dat soort dingen opzet en dat je het op dat niveau niet beveiligt?
Nee, ik vind dat heel schrijnend eigenlijk. Getuigt ook wel van een grondig gebrek aan begrip van de risico's in de politieke context waar je eigenlijk in beweegt. Want dat ligt vaak wel aan de basis van dat soort fouten, denk ik, dat er gewoon niet genoeg appreciatie is voor de risico's die er spelen. En ook het feit dat je niet als organisatie ongenaakbaar bent en dat het ook jou kan overkomen. Hè. Dat is denk ik in onze job ook zo, als DPO's. Soms moet je naar een management gaan en moet je gaan uitleggen aan de management dat er bepaalde dingen in hun organisaties zijn die daadwerkelijk wel voor risico's zorgen. Niet alleen voor boetes, maar ook gewoon voor bijvoorbeeld ransomware aanvallen. Het ene risico is natuurlijk al iets zwaarwegender dan het andere. Maar soms zit je met grove issues en dan krijg je dan alsnog het reactie van ja, maar allez, gaat dat nu echt gebeuren, denk je?
Mm-hmm.
En dan denk je van, ja, dat is gewoon een kwestie van te weinig bewustzijn. Deze dingen gebeuren. Het feit dat wij elke week opnieuw in de podcast genoeg data lekken en genoeg issues kunnen meenemen, spreekt eigenlijk ook al voor zich. Ik heb er al vaak over gelachen met u, Bart, dat ik soms concern heb van, gaan we wel elke week kunnen vullen? We hebben nu een rustige week gehad en we zitten al een 50 minuten. Het is gewoon, er gebeurt heel veel. Het is niet altijd even zichtbaar, maar het gebeurt wel.
Ja. Wij gaan daar zeker geen gebrek aan hebben. Het doet me denken aan iets wat ik had het misschien, dat ik de vorige aflevering ook al meegaf, maar misschien dat we hem eens kunnen publiceren eigenlijk. Maar heel wereldschokkend is het niet hoor. Maar ik heb alle datalekjes die ik in mijn lessen ook meenam, heb ik eens bekeken. Ik heb dan bekeken, oké, wat waren de dingen die hier fout gingen? En ik heb dan aan de hand van de guidance die je van het NCSC hebt, die je in ISO-normen hebt op allerlei plekken, heb ik dat herleid tot 9 maatregelen die 95% van al die datalekken zouden hebben voorkomen. Dit is er ook eentje van, hè? Het publiek beschikbaar URL van gevoelige informatie. Het zou echt niet moeten kunnen. Dat leidt dus van tijd tot tijd tot serieuze datalekken. En jij hebt er eentje meegenomen die ook nog eens in een extra gevoelige context zit, hè?
Ja, inderdaad. De maker van AI-gegenereerde pornografie, die heeft de e-mails van zijn klanten gelekt. Wat was daar gebeurd? Het gaat hier over Aesthetic Illusions, wat dat eigenlijk iemand was dat op Patreon tegen betaling specifiek hardcore pornografisch materiaal maakte van celebrities.
Oh ja.
Dus deep nudes. Dus effectief, moet je dat heel praktisch voorstellen. Ik wil Taylor Swift in een gangbang zien, ik betaal 15 euro per maand en ik krijg Taylor Swift in een gangbang te zien. Zo gaat het eraan toe.
Okay.
Heel plastisch voorgesteld. Maar natuurlijk, hè, Patreon, ja, je moet een account hebben om te kunnen inloggen op Patreon, om die man te kunnen betalen. Die zijn Patreon-account is na onderzoek van 404 Media offline gehaald. Dus, want dat is ja, wel uiteraard tegen de terms and conditions van Patreon. Dat zegt ook wel veel over Patreon, dat ze er nu pas eigenlijk achter gaan dat een journalist zegt van jongens, die man is al maandenlang op jullie platform pornografisch materiaal van alle celebrities aan het rondsturen. Dus dat is een issue. Maar dat is dus nu offline gehaald. Maar die man die heeft zoiets van, ja, oké, dan gaan we naar een ander platform. Die is bezig aan een ontwikkeling van een eigen platform om dat soort content te gaan maken. En die heeft dus zijn klanten, zoals ze dat noemt, dear customers, ingelicht over het feit dat Patreon offline is gehaald. En ja, Bart, 3 keer raden wat het er daar is fout gelopen.
Ik ga voor de good old CCBCC fail.
Hell yeah. Helaas, ook hij kon er niet aan ontsnappen. Want die heeft de e-mailadressen van zijn klanten in CC gezet, in de communicatie. Ook hij, ook zo'n personen, kunnen daar niet aan ontsnappen. Het probleem is, sommige e-mailadressen zijn gewoon ja, duidelijk burner e-mailadressen die alleen voor dat doeleinde gebruikt werden. Andere zijn met naam en toenaam mijn foto Gmail-account.
Echt, als je dan nu toch zoiets ja. gaat doen, doe het dan niet ja. met je bart.vanbuitenen@gmail.com adres. Hè? Is dat ja. nou echt...
Ja, met een leuke foto van Bart, die staat te lachen met een, ja. een duim omhoog. Dat zijn dus de dingen die je dan te zien krijgt als je nu naar die e-mail zou gaan. Wat ik daar ook nog misschien nuttig vind om mee te geven, dus obviously een datalek met best wel een gevoelige context. Maar de man zelf achter de schermen, achter die tooling, die gaf ook mee van ja, kijk, het is jammer dat dat nu gebeurd is en de Patreon eindelijk genukt is. Het zat eraan te komen. Ik had gehoopt dat het nog iets later ging duren, want ik heb net mijn dayjob opgezegd om hier fulltime mee aan de slag te gaan. Dus dat geeft ook mee hoeveel dat die man eigenlijk kan verdienen hiermee. Dat zijn bedragen van 10, 15 of 60 dollar per maand om dat soort dingen te kunnen krijgen.
En vooral ook in hoeverre die kennelijk dan toch zelf vindt dat er niet zo heel veel mis mee is. Als hij zo open en bloot toegeeft van ik heb mijn dayjob opgezegd, ja, dat moet toch kunnen.
Ja, ik denk dat voor die persoon gewoon easy money is. Ik denk dat het daarop neerkomt. En als je natuurlijk met zo'n bedragen gaat spelen, want 10, 15 of 60 dollar per maand aan abonnementen en die man heeft al meer dan 5000 images gegenereerd. 5000 images per maand en in totaal ongeveer 55.000 images al gemaakt, dus allemaal pornografisch materiaal. Dat wil zeggen dat er best wel een aantal klanten zijn van die persoon en dat hij dus best wel veel aan het binnenharken is momenteel. En dan gaan denk ik gewoon bepaalde morele kwesties uit het raam als je met dat soort geld te maken hebt. Dan wordt het moeilijk.
Nou ja, goed, zodra hij dat in Europa gaat doen, dan krijgt hij, hoop ik toch, te maken met wat autoriteiten. You will respect my authority! En goed, zoals altijd, geen Das Privé zonder AIPD. Volgens mij heb je er eentje meegenomen, Tim, die ik ook ergens had zien staan en die ik misschien zelfs van dacht van, het is weer zover. Maar misschien ten onrechte.
Nee, absoluut terecht. De boete zelf is op zich, de uitspraak is op zich niet super interessant, maar ik kon hem niet laten om hem mee te nemen, want ik ben nu ook volledig op de bandwagon gesprongen van jongens, get your shit in order. De zoveelste keer dat Platinum sponsor van de AIPD, Vodafone España, de revue mag passeren, ook op Das Privé. Dat is, elke maand nemen we wel eens een boete mee waar Vodafone mag dokken. Het is best wel een hoge boete nu, het is €200.000 dat ze moeten dokken. En ze moeten dat eigenlijk doen omdat er iemand, volgens mij had het te maken met simswapping. Er was een klant en die had een klacht ingediend bij de AIPD omdat Vodafone een contract had afgesloten met die persoon. En dat bleek dan achteraf dat dat eigenlijk mensen waren die zich voordeden als die persoon. Dus er was ergens in de due diligence, in de identificatie van de klant, iets fout gegaan, waardoor het een prepaid contract was afgesloten op naam van iemand die daar eigenlijk niks mee te maken had. Het is wel een stevige boete daarvoor, €200.000. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat Vodafone España al, denk meer dan 100 boetes op hun naam heeft staan.
Ja, het is de omgekeerde kwantumkorting. Naarmate je meer afneemt, moet je meer betalen.
Ja. Maar zo zorgen ze er wel voor dat de AIPD hun gouden kranen en gouden deurklinken kan behouden. Hè?
Ja, inderdaad. Moet ook gebeuren. Goed, Tim, dan zijn wij toe aan onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb iets meegenomen waar ik de laatste tijd me een klein beetje aan het verliezen ben, en dat is TryHackMe. Dat is een platform waar je op een heel toegankelijke, een beetje gamified manier kan leren penetration testen. En het is leuk, vooral voor mensen zoals mezelf, die ooit wel eens wat technische aspecten en technische achtergrond hebben genoten en dat hebben gestudeerd, maar die daar eigenlijk vandaag de dag niet meer mee bezig zijn. Het geeft je eigenlijk een gemakkelijk platform om meteen boots on the ground aan de slag te gaan met penetration testing, cybersecurity training en om dat op een manier te doen die leuk is en die een beetje als een hobby gezien kan worden.
Oké, ik weet dat ik... we hebben het vaak over dat je hebt DPO's met een meer juridische achtergrond, je hebt DPO's met een meer IT-security achtergrond. Ja. En ik ben, wat zal dat zijn, 15, 16 jaar geleden ben ik ook met dat soort platformpjes begonnen om mijn security-kennis een beetje op te krikken. Heel leuk. Ik raad die ook regelmatig aan. Je hebt er trouwens heel veel zo, hè, dus op het moment dat iedereen bent, kun je gewoon de volgende doen. Nee, heel leuk. Ik heb er eentje en ik moet toegeven, die stond op een reservelijstje en ik weet eigenlijk niet zeker meer of ik die niet alles eerder heb meegenomen. Het is wel relatief recent, maar volgens mij hadden we het er ook over gehad. In ieder geval, voor de zekerheid, ik gooi hem er gewoon nog eens in. Want ik begin ondertussen wel een serieuze Bert Hubert-fan te worden. Iemand die zich in het verleden al op heel veel manieren heeft bewezen. En die nu af en toe wat meer de tijd neemt om eens een keer een thought piece neer te schrijven. Waarin hij wat dingen heeft onderzocht en wat schrijft. En hier gaat het dan over zijn cloud native verhaal. Waarin hij zegt van ja, we kunnen allemaal wel klagen over de bedrijven die steeds Amerikaanse clouds blijven gebruiken. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben ze op sommige vlakken gewoon gelijk. En hij gaat daar wat op in. En hij duikt, hij praat daar wat over. Hij beschrijft wat zijn dan die features die ontbreken. Goed, mocht ik hem nog niet eerder al benoemd hebben. Ik heb hem nu gewoon als privacy pointer er nog eens ingezet. Vooral dus bedoeld op het moment dat je vaak aanloopt tegen die discussie van ja, maar waarom moet iedereen toch die Amerikaanse clouds te gebruiken? Waar ik nog steeds blijf dat door dat niet te doen je die voorsprong nooit gaat inhalen, maar waar hij dus iets beter onderbouwt van ja, het is niet helemaal uit luiheid. Er zijn ook echt wel dingen die ze gewoon beter doen en die op dit moment niet beschikbaar zijn en daar is het vooral interessant voor.
Oké, mooi. Enige nuance.
Dan zijn wij er, Tim. Ik bedank jou weer voor je tijd deze week. Ik bedank onze luisteraars. En als alles goed gaat, doen we dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Yes, zoals altijd, met heel veel plezier. En zo hebben we toch nog netjes het uur bereikt.
Tot volgende week.